Welkom bij Politicia, de award-winning podcast over de politiek voor mensen die niet zoveel van de politiek weten. Politiek noobs. Vandaag deel 2 van Corona Special Season. We zitten nog steeds allemaal superveel thuis. We houden nog steeds allemaal zoveel mogelijk afstand. En we zijn nog steeds in de war over wat er allemaal gaande is. En het bijzondere aan deze situatie is dat het niet alleen ons, de Nederlanders, treft, maar dat het zowat elk land in de wereld in een coronacrisis zit op dit moment. Is er eigenlijk een land dat nog niet getroffen is door corona? Dat was een vraag die ik ging googlen gisteren. En toen kreeg ik een linkje naar een site waarop ik vakantiebestemmingen zonder corona kon vinden. Top! Dus deze site promoot landen waar je als corona-Nederlander naartoe komt op vakantie om de enige landen zonder coronacrisis in gevaar te brengen. Nou, please gebruik deze tijd om je huis beter schoon te maken en niet om met je reisprivilege op vakantie te gaan nu naar landen waar nog geen corona is. Alle landen van de Europese Unie zitten in ieder geval wel al onder de corona. En Daniel en ik vroegen ons af, wat doet Europa eigenlijk? In aflevering 2 van Politicia kwamen we er al achter hoeveel de Europese politiek eigenlijk met ons dagelijks leven te maken heeft. Ook al hebben we dat niet altijd door. Dus het leek ons gepast om hier nog even voor jullie in te duiken.
Ja, want de Europese Unie die is ingewikkeld. En de besluitvorming binnen de Europese Unie die is lastig. We hebben een aflevering gemaakt over de Europese verkiezingen. Maar hier nog een korte samenvatting. De Europese Unie alleen telt al 27 leden. Het waren er ooit 28, maar ja, Brexit. En dat zorgt dat het volgens mij lastig is om een eensgezind beleid te krijgen. Want de leden hebben ook hun eigen belangen. Daarnaast zijn er tig organen. Je hebt het Europees Parlement, dat is een soort Tweede Kamer. Je hebt de Europese Commissie, dat is een soort van kabinet. En je hebt ook de Raad van Europa, je hebt ook de Centrale Bank, et cetera, et cetera, et cetera. En alleen het Europees Parlement alleen bestaat al uit verschillende fracties met ieder weer eigen doelen. Daarnaast is ook wat de Europese Unie mag beperkt. Nou ja, ik ga hier niet verder op in, maar er is in ieder geval minder beslisruimte dan wat een staat eigenlijk nationaal mag beslissen. Dus wat doet Europa? En wat kan Europa? Maakt zo'n crisis de EU nou sterker of maakt het zwakker? En wat zijn nou de verantwoordelijkheden van de Europese Unie?
We zijn hier vandaag en met hier bedoel ik, we bellen allemaal weer in vanuit huis, maar we zijn op één online plek, met niemand minder dan Samira Raffaela. Samira is lid van het Europees Parlement voor D66. Ze is met voorkeursstemmen in het Europees Parlement gekomen. Dat houdt in dat er zoveel mensen specifiek op Samira hebben gestemd dat ondanks dat de D66 twee zetels kreeg tijdens de verkiezingen in 2019 en Samira op nummer 3 stond, ze met die voorkeurstemmen alsnog voor D66 in Brussel zit. Voor mij een tongbreker blijkbaar de D66. Ik heb Samira zien spreken tijdens een evenement van Stem op een Vrouw vorig jaar. En je was echt super charismatisch en je kwam zo goed uit je woorden en je had goede punten. Dus ik begrijp wel waarom iedereen massaal op je gestemd heeft. We zijn blij dat we eindelijk een aflevering hebben waar we je voor konden uitnodigen. Voordat ik je aan het woord laat, wil ik nog even snel één ding zeggen over je aan de luisteraars. De aflevering 10 over de Caribische politiek is een van de lievelingsafleveringen van mij en Daniel. En Samira is ook de eerste Nederlandse Europarlementariër met een Afro-Caribische achtergrond. En die besteedt er ook veel aandacht aan in het Europees Parlement. Dus superleuk dat je hier bent. Normaal vragen we onze gasten eigenlijk hoe ze in de politiek gerold zijn. Maar tijdens deze periode, coronaperiode, zijn we vooral geïnteresseerd in hoe je leven er nu uitziet. Is het erg veranderd, behalve dat je nu een printer hebt, zag ik gisteren.
Hartstikke bedankt voor deze mooie lieve woorden. Ik vind het sowieso altijd heel tof om in podcast te zitten, omdat dit toch een hele coole, toegankelijke manier is om het over dit soort hele belangrijke onderwerpen te hebben. Dus dank voor de uitnodiging en ook heel mooi wat jullie zo samen hebben gemaakt. Ik ben heel erg blij dat echt veel jonge mensen ook met name door middel van de podcasts veel vragen beginnen te stellen en zich beginnen te interesseren ook voor Europa. Hoe is het nu in deze tijd? Ja, het is heel bijzonder. Het is echt apart. Ik had niet gedacht dat het eerste jaar van mijn mandaat zo zou lopen.
Wat zeg je mandaat?
Ja, van mijn eerste mandaat, dus de eerste 5 jaar.
Oh, ja.
Wij worden voor namelijk een termijn van 5 jaar gekozen.
Oh, ja.
Dus nou ja, goed, om dit dan nu zo in je eerste jaar mee te maken is natuurlijk ook wel enorm bijzonder en uniek en treurig, heel triest. Maar we proberen er wel gewoon echt het beste van te maken. En dat doen we door middel van de nieuwe technologieën die we nu hebben om toch met elkaar in verbinding te blijven. En zoals je al zei, wat is deze week een printer nodig?
Ja, want je zit nu in Nederland.
Ja, inderdaad. Ik zit veilig thuis. Alsjeblieft, blijf allemaal thuis. Want zo gaan we met z'n allen zo goed mogelijk deze crisis hopelijk doorkomen. En ik heb dus een printer gekocht om mijn stem op afstand uit te brengen. Dat is heel uniek. Dat is nooit gebeurd in de geschiedenis. Dat geeft alleen maar aan hoe ernstig deze crisis is.
Ja, want voor de luisteraars, ik zag dit op de Instagram stories van Samira. Dus die kan je ook volgen als je wat meer wil weten over hoe de politiek... hoe het eraan toe gaat als je een politicus bent voor het Europese parlement. Namelijk, dan vertelt ze ook gewoon dat ze een printer moest kopen om een stem uit te brengen. En tot voor kort is het dus, tot nu is het eigenlijk altijd geweest dat je fysiek aanwezig moest zijn, neem ik aan.
Ja, zeker. Ja, je moet fysiek aanwezig zijn. En je hebt daar ook een speciale stempas voor nodig die echt alleen voor jou bedoeld is. En dat gaat dan in zo'n stemkastje en dan kun je je stem uitbrengen.
En stuur je dit nu per post?
Nee, je moet dat dus uitprinten en dan moet je een kruisje zetten in zo'n vakje van hoe stem je, voor, tegen of onthoud je. En dan moet je je handtekening plaatsen en dan kun je dat of scannen of een foto van maken. Alleen dat laatste, dat doe ik liever gewoon nog niet. Omdat, ik zeg het even verkeerd. Je kan eventueel digitaal een handtekening plaatsen, maar dat wil ik alleen op het moment dat we echt een veilig elektronisch stemsysteem hebben. Dus heel veel Europarlementariërs kiezen ervoor om toch nog het stembiljet uit te printen, handtekening te plaatsen en dan scan je hem en dan stuur je het terug naar het Europees Parlement.
Vet.
En dus dat jullie gaan doen het allemaal digitaal, die overleggen met elkaar. Wacht even, als ik het goed heb. Het Europees Parlement heeft 650 leden, toch? Uit mijn hoofd?
705 nu.
Oké. Dat is een best drukke online meeting als je dan met z'n allen...
Een drukke Google Hangout.
Nou, we zitten niet met z'n allen in zo'n meeting nu. Dus nee, dat gaat echt per groep. En we hebben onlangs, ik heb deze week nog een ontmoeting gehad, een online call met mijn eigen groep. Daar zaten zo'n ongeveer 90 mensen in. Maar het is niet dat we nu met al die leden in één call zitten.
Dat lijkt me ook echt totaal niet te doen als je dat wel zou willen.
Niet te doen.
Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Nee, want zelfs als we fysiek aanwezig zijn in Straatsburg om te stemmen, zelfs dan zitten we niet met het volledige aantal in het Europees Parlement vaak. Dus dat zie ik niet gebeuren online.
Nou, dit lijkt me dan een goed bruggetje naar het begin van de aflevering.
Corona. Wat doet Europa eigenlijk?
Want we horen hier vooral Mark Rutte praten over alle maatregelen die er in Nederland genomen worden. Maar zou jij ons misschien meer kunnen vertellen over de functies van Europa en het Europees Parlement hierin?
Nou, het is heel erg belangrijk dat het Europees Parlement gaat stemmen over zeer noodzakelijke maatregelen die nodig zijn. We hadden het er net al eventjes over gestemd over een drietal belangrijke maatregelen.
Ja, gisteren is voor duidelijkheid donderdag 26. Dus het is nu vrijdag, dus het was gisteren donderdag 26 maart. Ja.
Dat klopt. En waar dus de stem voor het Europees Parlement voor nodig was. En dat ging dus onder andere over geld voor medische innovatie en voor onderzoek. Dus geld dat echt direct ter beschikking gesteld kan worden. Dat gaat om zo'n ongeveer 8 miljard. Daarnaast hebben we ook nog gestemd over het versoepelen van de regels voor luchtvaartmaatschappijen, zodat ze dus niet verplicht met lege vliegtuigen lucht in hoeven. En we hebben ook besloten over de noodfondsen die we moeten vrijmaken voor de landen zoals Italië, Spanje, die momenteel heel hard geraakt worden door corona. En uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje. En als we nog niet helemaal in hetzelfde schuitje zitten, dan gaan we dat waarschijnlijk ook wel komen. Dus het is heel erg belangrijk dat we die solidariteit ook met elkaar hebben. En dat is waar ook het Europees Parlement om de hoek komt kijken en de stem komt uitbrengen hierover. Het Europees Parlement kan ook nu gaan werken aan resoluties vanuit verschillende commissies. Een voorbeeld van mezelf is dat ik vanuit de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de afgelopen weken heel druk bezig ben geweest al met wat wij graag zien als het gaat om noodfondsen die ter beschikking worden gesteld om ondernemers, om mensen met nulurencontracten te helpen. Want ja, daar gaan natuurlijk ook behoorlijke klappen vallen in die hoek.
Ja, ja, en ook mensen die zwart werken.
Twee kleine dingen dat over dat luchtvaart wat je eerder zei, voor de mensen die dat niet weten. Er zijn dus nu heel veel vluchten die wel doorgaan, maar dan zonder passagiers. Omdat dat is verplicht dat die vluchten gewoon vliegen, toch? Of zo?
Ja, om hun luchtvaartroutes om de rechten erop te mogen behouden of zo, was het toch?
Ja, om hun landingsrechten niet op het spel te zetten. Ja. Ja, dat is natuurlijk bizar, want het is ook nog eens gewoon heel vervuilend voor het klimaat.
Ja, eigenlijk was er eindelijk een pauze voor het klimaat. En het andere wat ik even wilde zeggen, jij zit dus in het Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheden. Betekent dat dat jij voor de D66 voor het Europese parlement in een bepaald apart groepje zit en daar niet de partij, maar jullie ik ben het woord vergeten voor hoe dat in Europa zit.
Ja, dat is nog wel even goed om uit te leggen, want we functioneren dus door middel van lidmaatschap van een groep in het Europees Parlement. Dus er zijn verschillende groepen gebaseerd op de ideologie en de waarden die centraal staan. Dus ik zit in de groep van de liberalen. Nou, D66, wij zijn zelf de sociaal-liberalen in Nederland. En wij zitten dus in de groep Renew Europe. En dat zijn de liberalen en sociaal-liberalen in het Europees Parlement.
Ja, dus uit elk land zitten er partijen bij die vergelijkbare idealen hebben met jullie.
Exact.
Die zitten in die groep. En ook de VVD zit ook bij jullie, toch?
Dat klopt. Okay. Ja. En daar waar wij ons als D66 onderscheiden door sociaal-liberalen te zijn. Dus we zitten in verschillende groepen. En die groepen die onderhandelen in het Europees Parlement over dus tal van onderwerpen. En dat doen ze door middel van die commissies. Dus dat doen ze weer door middel van andere groepjes. Die weer herkend worden aan de hand van de onderwerpen. Dus ik zit in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook in de commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid en in de commissie Internationale Handel.
Dat beslissingen zo snel genomen worden vanuit het Europese parlement, dat is toch vrij bijzonder. Want als ik me goed herinner, normaal als je normale resoluties hebt en wetgevingsprocedure, dan moet het eerst volgens mij toch door het parlement, dan naar de Raad van Ministers, dan weer parlement en dan, zeg maar, het is een hele procedure toch? En nu kan het dus in één keer, nu gaat het dus veel sneller.
Ja, dat is heel uniek. En dat is ook, maar dat is wel wat we moeten doen als Europa. Ik bedoel, dit is een crisis en het gaat nu niet, het moet nu niet gaan over de vraag, moeten we het samen doen? Nee, we moeten het per definitie samen doen. En dan vervolgens is, oké, hoe gaan we dat samen doen? En ik denk dat gisteren ook een hele belangrijke stap is geweest in dat te laten zien aan mensen hoe we dat kunnen doen. Het is zo urgent dat we hebben besloten, dit gaan we heel snel doen. Ik juich zelf ook de plannen van de Europese Commissie toe, die al heel snel heeft gezegd, we gaan medische kennis bundelen, we gaan onderzoek en innovatie stimuleren die kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Nou, en ik denk dat die eensgezindheid is zo sterk dat de Europese Commissie, het Europese Parlement, iedereen die erbij betrokken is in de EU gewoon heeft gezegd, dit moeten we heel snel voor elkaar krijgen met z'n allen.
Ja, precies, want daar had ik ook dat vroeg ik me ook af. Bijvoorbeeld als je naar Nederland kijkt, je las erover dat er was al een soort crisisplan. Dat is er altijd een soort plan is er altijd, heeft er klaargelegen voor als zoiets ons overkomt. Dan kunnen we bijvoorbeeld wat ze nu hebben, in de vorige aflevering hadden we het erover, hebben Mark Rutte en Grapperhaus, die samen een soort van commissie voorzitten, waar aan de hand van het onderwerp komen daar mensen bij. Was er ook eigenlijk zo'n plan op Europees niveau? Want het lijkt mij dat dit de eerste keer is dat de EU wordt geconfronteerd met zo'n heftige crisis sinds het een Europese Unie is.
Ja, nou, dit is ook een hele heftige crisis waar we enerzijds gelukkig niet al te veel ervaring mee hebben. En anderzijds zien we dat we juist erg leren tijdens deze crisis. Zeker als het gaat om hoe we snel en samen goed kunnen optrekken. Wat ik gelukkig wel de afgelopen dagen goed heb gezien, is dat de regeringsleiders ook zeer regelmatig bijeenkomen, weliswaar op afstand, Dus via digitale mogelijkheden. En je ziet ook dat er nu steeds meer toegewerkt wordt op Europees niveau naar een taskforce die met elkaar waarbinnen dus die kennis met elkaar gedeeld gaat worden. Dus je ziet wel dat die samenwerking steeds meer, die is er en die wordt steeds specifieker aan de hand van een aantal thema's. En dat zie je met name op het gebied van natuurlijk de EU-begroting en innovatie en kennis.
Zou je ons iets meer kunnen, want die EU-begroting heeft te maken met ook gisteren, toch?
Ja.
Zou je wat meer kunnen vertellen over wat er gisteren besloten is?
Nou, we hebben dus onder andere gestemd over de 8 miljard.
Dus er komt 8 miljard of er is 8 miljard?
Nee, er is dan nu 8 miljard.
Oké. Okay.
Voor onder andere medische innovatie en onderzoek. En wat we hebben gezegd is, we moeten die Europese begroting, ja, daar moeten we dus nu op een creatieve manier mee omgaan. En we hebben dus nu zo'n 37 miljard euro in de strijd gegooid om te zorgen dat we gewoon zo goed mogelijk met elkaar die coronavirus doorkomen.
Ja, en in Nederland zie je heel veel verbindingen en samenwerkingen tussen politieke partijen. En je hebt het daar, ja, je zegt eigenlijk dat in de Europese Unie ook eigenlijk zo gaat. Je merkt dat de partijen goed samenwerken nu. Of zijn er ook partijen die zich afzonderen en het heel erg nationalistisch maken allemaal?
Nou, gisteren hebben de stemmingen, de uitslagen van de stemmingen hebben echt wel aangetoond dat iedereen, vrijwel iedereen in het Europese parlement eensgezind is.
Dat is wel fijn om te horen.
Precies, er is een zeer hoog aantal stemmen uitgebracht. Tegelijkertijd bijna ongekend.
Want normaal stemt niet iedereen?
Normaal zie je niet dat alle 705 leden stemmen. Dat gebeurt niet altijd, maar dat kan verschillende redenen hebben. Ik bedoel, dat kan ook zijn omdat er bijvoorbeeld vrouwelijke Europarlementariërs met zwangerschapsverlof zijn. Dat ze officieel overigens niet hebben. Laatst nog een punt over.
En we hebben dus een aflevering gemaakt over de verschillende Caribische eilanden en de politiek daar. Omdat ze net als Nederland onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben toen ook geleerd dat de Caribische eilanden afhankelijk zijn van wat Nederland doet met wat er op Europees niveau wordt beslist. Weet jij toevallig over iets wat er nu op de eilanden speelt? Corona, politiek technisch gezien, staan de eilanden op de politieke agenda van het Europese parlement?
Ja, zeker. De eilanden en landen in ons Koninkrijk der Nederlanden, die worden absoluut niet vergeten. In ieder geval niet bij mij en ook mijn eigen partijcollega's. We zijn de afgelopen dagen heel druk bezig geweest met ervoor zorgen dat zowel in Den Haag als in Brussel de landen en gebieden overzees worden meegenomen in eventuele nieuwe besluiten over de toegang tot fondsen, dus noodfondsen bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf heel druk mee bezig geweest. Wij noemen dat in het Europese parlement de overzeese gebieden, de overzeese landen en gebieden. Ik ben er druk mee bezig geweest om te zorgen dat ze onder andere in een resolutie gaan komen over de maatregelen die getroffen moeten worden op het vlak van werkgelegenheid en noodfondsen.
Ja, want daar zijn ook veel mensen ziek of zo. Ik heb dat niet bijgehouden.
Daar hebben ze helaas ook corona gevallen. Ja. Op een aantal plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het nog niet geconstateerd, maar helaas wel op bijvoorbeeld Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En ja, dat is natuurlijk voor zulke regio's is dat enorm kwetsbaar. Ik bedoel, hier is het al kwetsbaar. Laat staan in kleinere gebieden. Daar hebben ze de ondersteuning in nodig. En ik vind het niet eens een vraag of wij dan moeten helpen. Nee, we zitten gewoon in één koninkrijk. Dus we moeten elkaar gewoon helpen. Ondanks dat het Europees gedeelte van Nederland onderdeel is van het EU-grondgebied en niet het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar dat neemt niet weg dat ze wel die bijzondere status hebben en dus ook aanspraak kunnen maken op Europese fondsen.
Ja, en ik las ook dat het ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten ook lastig is, omdat ze hebben daar ook niet de mogelijkheden om het goed te testen. En als ze het testen, dan moet ze het eerst volgens mij naar Nederland zenden. En dan moet het RIVM die geeft uitsluitsel over die test of het echt een coronabesmetting is en dan moet het weer terug. En ik las erover dat artsen daar niet goed bereikbaar zijn. Dus.
Ja, en dat is natuurlijk omslachtig. En zeker in een crisis waar je juist heel snel informatie moet hebben.
Precies.
Over hoe de crisis zich ontwikkelt. Dus ja, het is echt noodzakelijk dat we op alle niveaus, nou ik in mijn geval op het niveau van het Europees Parlement, ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk en zoveel mogelijk ook aan hen denken. Ja, ik houd voor mezelf aan. We zitten met z'n allen in het Koninkrijk der Nederlanden en daar ga ik geen onderscheid in maken. Met respect voor de verschillende statussen die we natuurlijk hebben. Maar ja, we're in this together.
Ja, precies. En ik denk juist dat het op Europees niveau heel belangrijk is, omdat de besluiten daar zijn al grensoverschrijdend. En als je in Nederland nu aan gaat komen vanuit de politiek met hulp aan de Caribische eilanden, dan dat lijkt me moeilijk te verkopen politiek gezien, zeg maar, naar de Nederlandse bevolking. Ik weet niet of ik nu iets hier raars zeg. Dus ik denk dat het juist vanuit Europa beter te verkopen is, als ik dat juist zeg, dan vanuit de Nederlandse politiek. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. En toch wordt niet altijd vanuit het Europese begrepen waarom ik me bijvoorbeeld altijd zo druk maak om ook de belangen van de landen en gebieden overzees. Gelukkig vind ik daar heel veel samenwerking in met mijn Franse collega's. Die natuurlijk ook heel goed deze speciale situatie begrijpen.
Wat voor een overzeese gebied hebben zij?
Zij hebben ook hun Franse landen gebieden overzees. We hebben één heel bijzonder voorbeeld is bijvoorbeeld, wij hebben zelf Sint Maarten in ons koninkrijk. Een autonoom land noemen we dat in ons koninkrijk. En dat heeft een Nederlands gedeelte en een Frans gedeelte.
Ah.
De Fransen hebben ook hun maatregelen getroffen. Maar wij ook hier in Nederland. Dus het is, ze zijn gewoon samen één gebied.
Ja. Ik was benieuwd over hoe het nu eigenlijk zit met de vluchtelingenkampen. Want dat lijkt me een soort Europese kwestie.
Ja, het is, ja,
wil
ja.
je daar nog wat extra vragen over stellen, Daniel?
Ja, en misschien een beetje toelichting. Want een aantal weken, of een week geleden, volgens mij werd bekend dat er een coronabesmetting was op Lesbos. En daar zit een vluchtelingenkamp. En ik moet het goed zeggen, maar volgens mij heet dat vluchtelingenkamp heet Moira. En er zijn heel veel zorgen over van, oké, hoe gaan we daarmee om? Want de focus is altijd geweest op van, we moeten die vluchtelingen weer terug naar, admits het daar veilig is. Maar hoe zit dat nu? Want het lijkt me heel moeilijk nu om daarmee om te gaan. Om die focus te hebben op dat ze terug moeten naar een veilig gebied. Maar tegelijkertijd is daar nu kans op een corona-uitbraak. En wat gaat daarmee gebeuren? Dus is dit ook zeg maar een focus?
Want je leest ook wel eens af en toe in het nieuws van, we moeten ze juist of ergens naartoe halen, omdat daar iedereen op elkaar leeft. Dus of juist inderdaad naar bepaalde landen brengen.
Is het een duidelijke vraag?
dit gaat voor mij over fundamentele mensenrechten.
Mm-hmm.
En de wijze waarop we met mensen omgaan. Ik zeg het al jaren als het gaat om hoe wij met de vluchtelingencrisis omgaan in Europa. En ik wil gewoon echt dat we, en dat wil ik niet alleen, dat wil ook mijn collega Sofie in het veld, die hier ook al jaren op hamert en heel druk mee bezig is, namelijk gewoon een humaan en ethisch beleid. En dat gaat hier dus nu ook over. Ik maak me ook gewoon grote zorgen over het feit dat recht op asiel de facto wordt opgeheven in deze situatie. En dat is gewoon een fundamenteel mensenrecht.
Dus wat betekent dat? Op dit moment is het recht op asiel afgewezen omdat wij mensen niet van land naar land kunnen verplaatsen.
Onder andere, maar ook de manier waarop we dus nu met deze mensen omgaan, daarin zien we helaas gewoon gevallen waarbij het recht op asiel niet gerespecteerd wordt.
Dat lijkt me ook nu lastig met dus corona, is omdat landen wat betreft de coronacrisis ook veel op zichzelf gericht
dus
zijn.
Werken
lijkt
wel
het mij heel lastig om nu om het door te krijgen dat er nu ook belangstelling is voor wat er in de vluchtelingenkampen gebeurt.
Dus je hebt eigenlijk aan de ene kant dat je zegt dat de Europese Unie juist nu heel erg samenwerkt en heel erg eensgezind is. Maar je hebt natuurlijk dingen zoals bijvoorbeeld de vluchtelingenkampen, waar dan toch ja, toch geen verbinding. Dat voelt toch niet echt als een soort verbinding als daar dan alsnog niet mee kan gebeuren. Snap je wat ik bedoel? Dus het voelt ergens, dat zie je in Nederland ook wel. Aan de ene kant voel je heel erg dat iedereen heel erg verbonden is en samen is. Maar je ziet ook tegelijkertijd de enorme, hoe noem je dat? Dat iedereen met zichzelf bezig is en iedereen zichzelf veilig wilt stellen. Dat zie je, je ziet het allebei vergroot.
Dat zie je natuurlijk in, zeker in de eerste periode van zo'n crisis. En ook de doorreisverboden, die helpen natuurlijk ook niet in deze situatie. En waar we nu gewoon gericht op moeten zijn, is dat mensen ook in de vluchtelingenkampen de adequate zorg krijgen en de zorg krijgen die ze verdienen. En ik zou gewoon nu ook, en overigens roepen we daar ook toe op. We zijn ook vanuit de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook bijvoorbeeld bezig geweest met het aanbrengen van veranderingen in resolutieteksten om ervoor te zorgen dat ook deze groep mensen op de radar komen en ook op de radar staan. Dus waar we gewoon nu op gefocust moeten zijn met z'n allen is dat iedereen gewoon de goede zorg krijgt en een goede behandeling krijgt. En nu niet gericht zijn op mensen buiten de grens gaan plaatsen, terwijl ook voor veel mensen dit ook kan aflopen in een hele fatale situatie.
Mm-hmm. Precies. Heb oog voor je medemens in deze crisis. Ja, oké. Okay.
Ja.
Had ik nog een andere vraag. Het probleem wat in Nederland nu is, dat er eigenlijk een grotere kloof kan komen tussen arm en rijk.
Uh-huh.
En een indicatie daarvan is bijvoorbeeld wat er nu gebeurt bij voedselbanken. Dat voedselbanken grote tekorten hadden omdat iedereen keihard aan het hamsteren was. Is dat ook iets wat je in heel Europa ziet? Dat de armere mensen nu eigenlijk grotere problemen krijgen? En is dat ook iets wat echt duidelijk bij jullie op de agenda staat?
Ja, absoluut. Nogmaals, ik hamer daar heel erg op vanuit mijn commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik heb daar ook meteen op gereageerd, omdat natuurlijk al heel snel de eerste signalen binnenkwamen.
Mm-hmm.
Van mensen die hun contract dreigen te verliezen. Denk echt aan mensen met een nulurencontracten. Mensen die opeens onder de armoedegrens kunnen komen door deze crisis. Dus ik maak me daar heel erg zorgen over. Ik zie ook dat natuurlijk ook voor jongeren het heel kwetsbaar is. Dus die kunnen met minder zekerheden komen te zitten. De vermogensongelijkheid kan toenemen door deze crisis. Nou ja, en ik zie dat gevaar. Mijn collega's gelukkig ook.
En wat is dan eigenlijk het verschil in Nederland en in Europa? Want in Nederland zie je dus dat er bepaalde regelingen worden getroffen om voor nu in ieder geval op te vangen. En ik hoop ook dat er gekeken wordt over hoe dat hierna gaat. Maar dat weet ik nog niet. Maar hoe zie je dat dan? Wat is het verschil met wat Europa dan op dit soort momenten doet?
Nou, daar zijn we dus nu hard voor aan het werken. En dat is dus nu wat er ook door middel van een aantal resoluties de komende periode duidelijk moet gaan worden. Dus denk ook aan die noodfondsen die we ter beschikking willen gaan stellen. Flexibeler omgaan met de EU-begroting, waardoor wellicht op andere posten meer kunnen investeren. Zo zijn we dus nu aan het nadenken over hoe we dus ook op Europees niveau van meerwaarde kunnen zijn voor deze groep in onze samenleving. Wij moeten gewoon echt het antwoord hebben op deze sociale ongelijkheid in Europa. En ja, dat is ook gewoon echt de enige manier om ons ook relevant te houden voor de toekomstige generaties. En na deze crisis zal het meer dan nodig zijn dat we ook echt weer gaan bouwen aan een nieuwe coalitie van mensen in Europa.
Ja,
deze crisis laat denk ik ook heel goed zien dat kan en dat het ook moet gebeuren. Solidariteit voorop. Denken aan inderdaad aan je medemens. En aan de mensen die het nu ontzettend moeilijk hebben. En laten we ook alsjeblieft niet vergeten dat we moeten denken aan onze ouderen. Want die zijn nu enorm kwetsbaar. Mm-hmm. Die zijn ook, veel ouderen zijn helaas nu eenzaam. Ja. Omdat ze geen bezoek kunnen ontvangen.
Mm-hmm. Nou, je hebt natuurlijk ook veel chronisch zieken die ook.
Ja, dit is gewoon verschrikkelijk. Dus deze crisis echt ons erop wijzen dat we hierna echt veel werk te doen hebben als het gaat om hoe we met elkaar omgaan en naar elkaar omkijken.
Ja, nou zijn we ook wel echt benieuwd naar dan als we je over een... over 3/4 jaar spreken of zo. wat er dan allemaal gebeurd is. Daniel, je had ook nog een vraag, toch?
Ja, ik ben eigenlijk een afsluitende vraag. Wat kunnen we de komende tijd vanuit Europa verwachten?
Nou, ik verwacht veel van de maatregelen waarover we gisteren dus hebben gestemd. Hè? Dus denk aan het direct ter beschikking stellen van middelen om medische kennis, onderzoek, innovatie te stimuleren. Maar denk ook...
Hoe kunnen we dat eigenlijk volgen?
Nou, het is heel goed om te volgen wat de Europese Commissie daarover publiceert. Die doet nu op dit moment veel aan informatievoorziening via social media.
Maar Instagram.
Okay. Ja, en Instagram. En houdt ook inderdaad de persoonlijke accounts van Europarlementariërs in de gaten. Ik probeer gewoon zo informatief mogelijk te zijn over nieuwe besluiten die worden gemaakt in de Europese Unie. En ik hoop overigens ook dat de Nederlandse media zich echt wat meer gaat focussen op wat we dus daar in Europa besluiten. Omdat ik vind dat het nog iets te gefixeerd is op alleen dat wat we in Nederland besluiten. Dat moeten we echt ook nu wel zo langzamerhand in het grotere plaatje van de Europese Unie gaan plaatsen. Want op die manier worden ook meer mensen geïnformeerd over wat we daar in Europa besluiten. Dus nogmaals, ik denk dat die maatregelen veel impact gaan hebben. En hou dat dus in de gaten. En er zal zichtbaardere, sterkere samenwerking komen op Europees niveau. Dat is wat ik verwacht.
Ik ben helemaal excited.
Ik heb er ook zin in. Dan zijn we toch weer bij het einde aangekomen van de aflevering. Samira, mega bedankt. Het was als een waar genoegen. Ik hoop dat we een beetje binnen de tijd zijn gebleven. Toch, Daniel?
Ja.
Voordat we zo ophangen, is er nog iets wat we in de gaten moeten houden? Of iets wat je wilt pluggen? Of gewoon een gezellig YouTube-kanaal waarvan je vindt dat we die allemaal moeten kijken nu we zoveel tijd zitten? Volg sowieso Samira op Instagram. En dat is Sam Rafaela.
Ja, en probeer gewoon deze periode, hoe moeilijk het ook is voor ons allemaal, wel met elkaar in contact te blijven. We hebben de nieuwe technologieën om gewoon goede gesprekken met elkaar te hebben. Ga live met elkaar of Skype of Zoom met elkaar. Maar probeer wel een manier te vinden om gewoon in te checken bij iedereen die jou dierbaar is. En zorg ook dat je goed in de gaten houdt vanuit welke informatiekanalen je baseert. Dus probeer echt goed te verifiëren welke informatiekanalen je gebruikt. Als het gaat om de Europese Unie, hou gewoon goed de website en de social media kanalen van de Europese Commissie, van het Europees Parlement in de gaten.
En die zullen we wel even in de show notes erbij zetten straks dan.
Ja. Blijf jezelf informeren, maar check wel alsjeblieft die informatie. En als je het niet zeker weet, probeer het dan te laten controleren, te verifiëren.
Dan wil ik Daniel nog even bedanken voor de superieure audio-kwaliteit van deze aflevering en mezelf voor al het werk wat ik hierin stop.
Jullie helpen ons enorm door te abonneren en een bericht achter te laten in de iTunes Store, dus doe dat alsjeblieft.
En als je geen zin hebt om je te abonneren of een review achter te laten, dan kan je natuurlijk ook altijd nog tegen je huisgenoten, alle mensen met wie je houseparty doet, of tegen Lil Kleine en alle andere mensen die nu op vakantie willen gaan naar een eiland waar nog geen corona is, zeggen: hey, ik weet dat jullie super graag op vakantie willen, omdat jullie de enige persoon zijn in de wereld die hard gewerkt heeft dit jaar, en dat jullie de vakantie al hadden geboekt voordat de coronavirus er was. En het is misschien wel echt een van de zieligste dingen van de wereld dat jij nu niet op vakantie kan gaan. Maar het gaat nu toch even niet over jou. Het gaat erover dat we gezamenlijk, en daarmee bedoel ik iedereen, proberen we deze crisis te stoppen. En dat kan alleen als mensen zichzelf niet beschouwen als uitzondering op de regel. Dus blijf gewoon thuis. En luister naar de nieuwe aflevering van Politicia. Mis je dat ze nu zelfs al corona-specials hadden? Nou, wauw, die wil je niet missen. Tot volgende keer!